Goedemorgen gemeente. Als ouderling van dienst heet ik u en jullie hartelijk welkom bij deze kerkdienst op de vierde zondag van Advent, waarin dominee Smit voorgaat. Wellicht bent u wat in verwarring gebracht door een vermelding op de zondagsbrief dat de kleur van de zondag wit is en u paars hiervoor in de kerk ziet. Vanavond zullen de kleden wit zijn. Vanochtend op vierde Advent gebruiken we nog de kleur paars. In de komende week vinden nog diverse kerkdiensten plaats. Deze brengen we graag nog even onder uw aandacht. Vanavond om 9:30 wordt hier in de Julianenkerk de kerstnachtdienst gehouden. Onze ambulant predikant dominee Martin Koster gaat hierin voor. In tegenstelling tot hetgeen eerder vermeld is, zou Canticum Vocale vanavond helaas geen medewerking kunnen verlenen. Er zal voor u allen in de kerk dus waarschijnlijk een wat grotere rol als zangers weggelegd zijn. Morgen is het eerste kerstdag. Dan komen we hier om 10:00 opnieuw bij elkaar voor de kerstviering. Dominee Mol gaat hierin voor en medewerking wordt verleend door Crescendo. Volgende week zondag is het 31 januari, de laatste dag van het jaar alweer. 'S Ochtends om 10:00 gaat dominee Egbert van der Weijden uit hier in de Julianenkerk voor. En 's avonds om 7:00 is er een ecumenische oudejaarsviering in het Dorpskerk, waarin pastor Hans van Wijk en ouderling Arie Dwarswaard hun medewerking verlenen. Dan mag Jorrit Brugman nu naar voren komen om de vierde adventskaars aan te steken.
De tijd tikt verder, vier lichtjes in de nacht, vertellen van het wonder, Gods toekomst wordt verwacht.
Beginnen wij deze dienst met het zingen van lied 452, Als tussen licht en duister. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende viering toe.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn hand. Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Zingen we verder op deze vierde advent nog een mooi adventslied 439, vers 1, 3 en 4. Verwacht de komst des Heren. We gaan over tot het Kyriegebed en dat doen we als volgt. We zingen eerst van lied 63 vers 1, licht in onze ogen. Dan bid ik het Kyriegebed en dan onderbreek ik dat met zo zingen we samen met elkaar. Dan zingen we vers 6. Ik vervolg het Kyriegebed en dan eindigen we met vers 7 en 8. Heer, op deze zondag voor Kerst zijn we samengekomen zoekend en dankend voor deze dag van verwachten, deze advent. Dankend voor het licht dat opgaat in de ochtend, het licht van ons leven. En bidden we zo om uw genade over ons bestaan. Omdat we de menselijkheid van uw Zoon zo gemakkelijk uit het oog verliezen. We bidden om uw genade over onze wereld, waar we de kerst ingaan met oorlogen, geweld, trauma's. Waar voor zoveel vrede ver te zoeken lijkt. Daarom bidden we, zend uw Zoon, de vredevorst. En zingen we samen met elkaar. Wij bidden voor wie de vreugde in het leven kwijt zijn geraakt door hun zorgen om het dagelijkse bestaan. Wie zich alleen voelen, wie leven met ziekte en beperkingen, waar de bitterheid is. Zend uw licht van de morgenster, zo bidden we. En voor wie het nauwelijks meer kunnen geloven, dat verhaal van het evangelie van uw Zoon. En het ook niet meer ervaren waar de hemel gesloten lijkt. En wie van ons herkent zich daar soms niet in? Wij bidden dat er de wolk van uw aanwezigheid is. En wij weten u te ontvangen in deze dagen. Zo zingen we samen met elkaar. Dan is er nu het moment gekomen dat de kinderen naar voren komen en dat wij horen en zien hoe het verder gaat met het adventsproject.
Ja, dan gaan we verder met ons project. Weten wij hoe laat het is? Heet het project. En we hebben natuurlijk al met de kaarsen gehad, dat als alle vier de kaarsen branden, dan duurt het niet lang meer tot het geboortefeest van Jezus. En we hebben al een hele tijd hebben we gewacht. Dan heb ik wat meegenomen. En wie weet wat dit is? Dat is iets wat terugtelt. En dan op het eind. Wat betekent dat als we dit horen? Wie weet dat? Dat betekent dat het tijd is. En met zo'n ding weten we dat het tijd is om te gaan eten. Want dit is een kookwekker. Maar met de klok die we hier achter mij hebben, die vier kaarsen. En met, dan weten we dat het bijna het geboortefeest van Jezus is. Dan gaan we in ons project verder kijken waar we het vandaag over gaan hebben. En dan kijken we in onze klok. Want ook daarop weten wij hoe laat het is. Ik zie de wijzers niet meer zo goed. Maar hierop, wil jij een dikke post houden? Perfect. Wat zien wij hier? Want hier gaan we het vandaag over hebben. Hier zien wij een dame, die zit aan tafel thuis en die heeft visite. En wie heeft deze dame op visite? Wie weet dat? Die ziet er een beetje uit als een engel. En deze engel die heeft een boodschap. En deze boodschap staat in het thema van vandaag. Het gaat beginnen. Het is tijd dat het gaat beginnen. Daar gaan we het in onze dienst over hebben. En voordat we naar onze dienst gaan, zingen we eerst nog de liederen van het projectlied.
Heer onze God, u hebt uzelf in ons het licht gegeven. U hebt naam gemaakt in het leven van mensen. Dat gaf hun dagen, uitzicht en toekomst. U hebt uzelf uitgezaaid in wat zij droomden en verwachten, zodat zij konden volharden. Begenadig ons nu ook als uw eigen volk, als uw grote liefde, die u niet opgeeft. Overschaduw ook ons met uw nabijheid en verwek in ons met uw woord opnieuw uw Zoon. Amen.
Laat de Heer uw vreugde zien, blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Uit het evangelie van Lucas, de aankondiging van de geboorte van Jezus. In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria. En ze was nog maagd. Gabriël ging haar huis binnen en zei: gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. En hij zal een groot man worden, een zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen eind komen. Maria vroeg aan de engel: hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man. De engel antwoordde: de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd. Een zoon van God. Luister. Ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Tot zover de aankondiging van de geboorte van Jezus. Eventjes een vraag aan de... Is het gelukt met dat plaatje? Oké, mooi. Geneten van Christus. Vierde advent. Het is eigenlijk al bijna kerstfeest. Maar eerst horen we het verhaal over wat er aan vooraf ging. De annunciatie, zoals dat in het Latijn heet. De aankondiging van de geboorte van Jezus. In het evangelie van Lucas is het geboorteverhaal verteld vanuit het perspectief van Maria, waar het evangelie van Matthäus de aankondiging in de droom van Jozef plaatsvindt. Maria was uitgehuwelijkd aan Jozef en dat gebeurde al zo vanaf je 12e, 13e jaar. Maar dan bleef je wel als meisje gewoon thuis wonen totdat ze oud genoeg was om bij haar toekomstige man te komen. Ja, hoe oud zal Maria dan geweest zijn hier in dit aankondigingsverhaal, laten we zeggen een jaar of 15. En ze woonde dus nog thuis toen de engel Gabriël aan haar verscheen. Dan weet ik niet of u het een beetje kunt zien, maar er is een schilderij gemaakt door Jan van Eyck, zo tussen 1434 en 1436, met de titel Annunciatie, aankondiging. Het hangt in New York. En je kunt op dat schilderij Maria herkennen aan haar blauwe kleed. Maria is in die middeleeuwse en latere katholieke traditie altijd in een blauw kleed gehuld. En aan het vaasje met lelies dat erbij staat. Symbool van kuisheid en zuiverheid. En ze leest waarschijnlijk in haar missaal. Maar zoals u misschien kunt zien, ze is niet thuis. Ze zit te lezen in een grote kathedraal. De aankondiging vindt dus in dat schilderij plaats in een wel heel erg laat middeleeuws hoogkerkelijke sfeer. Zou dat jonge meisje eigenlijk niet gewoon thuis zijn geweest? Een heel gewoon meisje zonder bijzondere afkomst en ook niet met zo'n mooi blauwe jurk. En de aankondiging, zoals we net hebben gehoord, die vindt ook niet plaats in een hoogkerkelijke sfeer, maar in de wereld van het Oude Testament. De evenoude belofte van Jesaja 7 vers 14, daarom zal de Heer een teken geven, de jonge vrouw is zwanger. Zij zal spoedig een zoon baren en hem Emmanuel noemen. En twee hoofdstukken verder. Een kind is ons geboren, een kind is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders. En toen die evangelist Lucas dat later allemaal opschreef, heeft hij het zo geconstrueerd dat het helemaal herinnert aan de profetie van Jesaja, dat verhaal over de aankondiging. Maar toen die engel Gabriël kwam, was dat allemaal al zo heel lang geleden, dat verhaal van Jesaja. Van het huis van David is eigenlijk helemaal niets meer over. Zijn afstammelingen zijn eenvoudige burgers geworden, zoals Jozef. Er is helemaal niets koninklijks meer aan Jozef. Er is een impasse gegroeid. Israël is bezet en misschien kun je ook wel zeggen dat Israëls geloof in een impasse was gekomen. Van lieverlee verstart die even oude belofte. Het geloof wordt iets van regels en formaliteiten of wordt iets oppervlakkigs. Je doet er wel wat aan, maar of het nog echt iets van je eigen geloof is, dat is de vraag geworden. En aan de andere kant waren er in die tijd ook geradicaliseerde groepen die niet langer konden wachten en verbitterd gewelddadig verzet boden tegen de gevestigde orde, die van de Romeinen. Waarbij de belofte van de Messias gepaard ging met geweld. En dan komt die engel Gabriel bij Maria in Nazareth, een onogelijk plaatsje zonder Bijbelse betekenis. Ver weg van Jeruzalem. 6 maanden na de aankondiging van de geboorte van Johannes. Je bent begenadigd, de Heer is met je. En natuurlijk schrikt dat jonge meisje. En gaat ze bij zichzelf te raden, wat kan dat betekenen? Wees niet bang. God heeft je zijn gunst geschonken. Je zult zwanger worden en een zoon baren. Je moet hem Jezus noemen. Nou zouden we ons kunnen voorstellen dat dat meisje nog veel meer schrikt. Nog zo jong. En ze is nog nooit bij haar aanstaande man Jozef intiem geweest. Angst. Schaamte misschien. En hoe zal dat allemaal gaan? Zwanger worden. Een kind moeten baren. En dan die engel die gebruikt zulke grote woorden. Een groot man zal je baren. Zoon van de Allerhoogste. God zal hem de troon van David geven. Koning over het volk van Jacob. En er zal geen einde aankomen. Moet zij zo'n kind dragen onder haar hart? We kennen haar gevoelens niet. Maar in het kerstevangelie lezen we een stukje verder, u zult het horen binnenkort. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. Hoe kun je de belofte dragen en geboren laten worden die zoveel groter is dan jouzelf, meisje van 15 of zoiets? Al die mooie, grote en koninklijke woorden in een tijd en een wereld van de harde werkelijkheid. Hoe kun je die grote belofte dragen? Dat gold toen en dat geldt eigenlijk net zo hard voor nu. In een wereld met een harde realiteit. De Heilige Geest, zegt Gabriel, zal over je komen en als een schaduw je overdekken. En dan kijken we weer even naar die annunciatie van Jan van Eyck. Ik weet niet of u dat kunt zien, het is best lastig om te zien, maar u moet thuis maar eens even weer googlen. Jan van Eyck, annunciatie, dan kunt u het nog beter bekijken. Want hoe verbeeldt hij het? We zien dus die grote hoge kerk met dat raam boven. En in dat, vanuit dat hoge raam waar het hoge licht in de kerk valt, in een lichtstraal komt die duif naar beneden suizen, zou je kunnen zeggen. Richting? Nou, even uw biologische kennis. Ja, als een vrouw zwanger wordt, dan... Ja, waar gebeurt dat? Dat gebeurt hier. Dus je zou verwachten dat die lichtstraal met de duif zo hier daar ergens terecht komt. Maar nee, dat zie je ook op andere schilderijen. Het gebeurt richting het hoofd van Maria. En zoals ik al zei, op andere schilderijen die in de middeleeuwen de aankondiging van Maria verbeelden, zie je dus dat die duif richting het hoofd van Maria gaat. En daar is natuurlijk in de kerk in al die eeuwen een heel groot dogma gegroeid over de maagdelijke geboorte, het zonder zonde ontvangen en de verering van Maria. Maar het gaat, en dat beeldt Jan van Eyck uit, niet om het biologische, maar om wat het heilige van de aankondiging is. Het heilige van het ontvangen van Maria. Dat wat in Maria's hoofd omgaat. Als zij de Heilige Geest ontvangt. Waar het om gaat, is dat in de aankondiging van de geboorte van Jezus en in het hele evangelie die twee kanten een rol spelen. Dat van de mensen en dat van God. De wereld van ons mensen is gebroken. De wereld van ons mensen is een heftige wereld. Een gebroken wereld, maar wij weten zelf ook dat ook het leven van ons mensen, van onszelf, zo gebroken kan zijn. Iedereen heeft wel in zijn leven iets meegemaakt waarin je verdriet ervaren hebt, gemis. En er is toch altijd iets in elk mens wat gebroken is, zou je kunnen zeggen. Toen, in de tijd van Jesaja, nu, in de tijd van deze aankondiging, nu, in de tijd dat wij dat verhaal horen. Nu, waar in de streek waar Jezus geboren werd, er geen vrede is en de hoop op een vredig bestaan voor de Palestijnse bevolking ver weg is. En Israël, en er in Israël met een geweldig trauma geleefd wordt na de gruwelijkheden begin oktober. Waar vandaag en morgen mannen in koude loopgraven in Oekraïne hun leven niet zeker zijn en Russische mannen moeten vechten en hun familie bang thuis zit. En waar mensen deze dagen het verdriet kennen wegens hun zorgen. Maar het leven is door God tot aanschijn geroepen, tot aanzijn. En kan en mag, ondanks dat alles niet zinloos zijn. Dat is de belofte die in het geloof is aangekondigd en gedragen en geboren moet worden. Dat is het heilige dat is. Dat van God, dat andere. En dat moet menselijk geboren worden, omdat wij uit de impasse komen. In het menselijke, in het gewone, moet het heilige van God geboren worden. Dat wat niet van onszelf is en ook niet van onszelf kan zijn, maar kracht krijgt door de Heilige Geest. Dat is het geheim en het wonder van de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria. Dat zij dat geheim, dat komt, kan ontvangen. En dat ze het kan dragen, zo jong als ze is. Dat geheim dat niet van haarzelf en ook niet van Jozef was, maar van de Allerhoogste. Maar toch ook tegelijkertijd hun verhaal. Zodat we het kunnen lezen en horen vanavond en morgen. En dat het ook ons verhaal wordt. Want we hopen dat waar het geweld is, de barre winter in de loopgraven en de verwoeste huizen en ziekenhuizen waar het verdriet en het gemis is, om wie er toen begin oktober zijn vermoord. Waar ook in ons hart het verdriet en het gemis kan zijn. Dat daar de hemel op een kier komt te staan en Christus daardoor mensen gedragen wordt en geboren kan worden, ook in het diepste duister van de nacht. Geloven is de moed te ontvangen wat God aan ons geeft. We in onszelf overleggen, net als Maria, wat het betekent dat Jezus onder ons geboren is, en hem te zoeken in wat warmhartig en menselijk is. Dat ook waar het donker is, we de menselijkheid van God kunnen ontvangen, omdat er, net als Maria, gewone mensen zijn die durven te dragen het erbarmen, de vrede. En ik denk bijvoorbeeld aan die artsen en verpleegkundigen en vrijwilligers die daar in die verwoeste ziekenhuizen zoveel mogelijk mensen proberen te helpen, dag in dag uit. Dat erbarmen, die vrede, dat zo vaak verborgen wonder waar de geboorte van Christus gedragen wordt door de kracht van de Heilige Geest. Dat geloven en hopen we. Amen. Dit gezang waar George Germans prachtig voorspel voor heeft gespeeld, is een heel aangrijpend lied. Ik weet niet of u iets van de achtergrond kent. Dit is geschreven door Jochien Klepper midden in de oorlog. Hij was een theoloog, Duitse theoloog en journalist. Die nacht is voorgedrongen. En hij had een Joodse vrouw. En zij vreesde steeds meer dat ook voor hen het moment zou komen dat zijn vrouw zou worden opgepakt en naar een concentratiekamp zou worden gestuurd. In die tijd heeft hij dit gezang geschreven, dit lied. En op een gegeven moment in de loop van de oorlog werd de angst voor wat er zou kunnen gebeuren zo groot dat Jochien Klepper en zijn vrouw kozen voor wat in het Duits de Freitod heet, oftewel ze hebben een einde aan hun leven gemaakt. Het is een van de mooie, prachtige en ook aangrijpende adventsliederen die ik graag helemaal heb laten zingen. Laten we danken en bidden. Heer onze God, nu we hier nog samen zijn voordat het kerst wordt, danken we u voor het leven, ons leven dat u schenkt. Wij danken u voor het licht dat er in ons bestaan is gekomen. Het licht dat opgaat door uw Zoon en zo ons leven bijlicht, inhoud, zin en bestemming geeft. En we bidden dat wij dat licht onderweg niet kwijtraken of het licht veronachtzamen. Dat we zo de komst van uw Zoon ontvangen in vreugde en aandacht. Wij bidden voor de inwoners van de gebieden waar toen het licht van uw Zoon geboren werd, waar verwoesting is, angst en vrees. Wij bidden dat daar in de Palestijnse gebieden menselijkheid en erbarmen ondervonden kan worden. En dat de wapens gaan zwijgen. Wij bidden voor Israël, uw volk, dat het vrede mag vinden na zoveel trauma's en geweld. Mogen het erbarmen gevonden worden, de menselijkheid en de vrede van uw Zoon in de bittere kou van de loopgraven in Oekraïne, in het geweld elders zoals in de Soedan. Wij bidden voor mensen die onzeker zijn door de rampen van de natuur. En wij vragen uw zegen voor regeringsleiders, politici, om inzicht, verstand, om in deze zo onrustige wereld te doen wat nodig, verstandig en rechtvaardig is. We bidden dat we aandachtig en met zorg leven in uw schepping, met aandacht voor de ander. En wij bidden daarom ook voor hen die zich vergeten en eenzaam voelen, juist in deze dagen. Voor wie leven met ziekte en beperkingen. Wie weet wat verlies is, mogen er de nabijheid zijn van u. De nabijheid van anderen. Voor de mantelzorgers bidden we. Wij bidden u dat we zo de komst van uw Zoon verwachten en ontvangen. Deze dag, op weg naar kerst. En in stilte bidden we wat we alleen voor onszelf kunnen zeggen. En ons bidden is samen onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Kinderen die komen weer terug. En we zoeken het laatste lied op. 444. Ik wens u mooie en gezegende kerstdagen ook hier in de kerk. En we gaan heen deze zondag vierde advent met de zegen van de Heer. De Heer zegene en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.